I don't know his father. I met him once. I think he's a lovely guy. I think he's a lovely guy. All I did is point out the fact that on the cover of the National Enquirer, there was a picture of him and crazy Lee Harvey Oswald having breakfast. Now, Ted never denied that it was his father. Instead, he said, Donald Trump, I had nothing to do with it. But anyway, so they have a picture, an old picture, having breakfast with Lee Harvey Oswald. Now, nothing, I'm not saying anything. They said, and here's how the press takes that story. So this had nothing to do with me, except I might have pointed it out, but it had nothing to do with me. I have no control over anything. I might have pointed it out. But they never denied. Did anybody ever deny that it was the father? They're not saying, oh, that wasn't really my father. It's a little hard to do, because it looks like him. So here's the story. The press takes that and they say, Donald Trump and his conspiracy theories, he went out and said his father was with Lee Harvey Oswald and he assassinated the president. What did I do?
Wat heb ik in godsnaam gedaan, zegt Donald Trump. Nou, dat zal ik je precies vertellen. Ja, ik ga er even lekker voor zitten, want het is echt een juicy politiek verhaal. Het is overigens, moet ik erbij zeggen, geen nieuw verhaal, want ik heb dit verhaal ook al uitgebreid beschreven in mijn boek Lang Leven Trump, daar waar het gaat over de mediatactiek van Trump en je zal zo meteen begrijpen waarom. Maar deze week is het verhaal wel weer groot in het nieuws, want dat is een van de grootste uitkomsten geweest van de Trump-rechtszaak tot nu toe. Vorige week is de jury geselecteerd in de Trump-rechtszaak. Nou, we hebben het er in de podcast over gehad hoe belangrijk dat is. En afgelopen maandag is de zaak echt begonnen. En nadat beide advocaten hun opening statements hadden gegeven en er ook wat gedoe was over hoe Trump zich buiten de rechtszaal gedroeg, was het tijd voor het eerste verhoor. En het verhoor dat als eerste op de agenda stond was dat van David Pecker, de voormalige hoofdredacteur van de National Enquirer. Nou, wat is er aan de hand? Het geluidsfragment wat ik je net liet horen was van een persconferentie van Donald Trump uit 2016. En in die verkiezingen streed hij voor de Republikeinse voorverkiezingen om die te winnen. Uiteindelijk nog maar tegen één kandidaat, hè, zoals dat dit jaar Nikki Haley was, was dat toen Ted Cruz. Het grote verschil was, toen was het een stuk spannender. Ted Cruz had echt een kans om te winnen. En toen verscheen daar ineens de voorpagina van de National Enquirer. En wat stond er op die voorpagina? Een hele grote foto van Ted Cruz en de vader van Ted Cruz. En ook nog eens Lee Harvey Oswald. En Lee Harvey Oswald is de man die John F. Kennedy heeft doodgeschoten. Nog steeds heel veel vragen daaromtrent. Heeft hij dat wel alleen gedaan? In opdracht van wie deed hij dat? Maar hij heeft wel John F. Kennedy neergeschoten. Daar zijn de meeste mensen toch wel over eens. En wat staat er nu op de voorpagina van de National Enquirer, het grootste roddelblad van Amerika, zeg maar de Amerikaanse story? Ted Cruz's father linked to JFK assassination. Met andere woorden, de vader van Ted Cruz wordt gelinkt aan de moord op JFK. En hoe dat verhaal in de krant kwam, ja, daar, of in de National Enquirer kwam, daar was al heel veel over bekend. Nogmaals, ik heb dat ook toen in mijn boek Lang Leven Trump beschreven. Maar deze week kwam dat in de rechtszaak nog eens naar buiten en werd nog eens verteld hoe dat zo ongeveer ging. Het komt erop neer dat David Pecker een goede vriend is met Donald Trump en zij hadden een relatie waarbij ze elkaar probeerden te helpen. En die relatie kwam er op neer dat Donald Trump hen vaak tipte als hij wat nieuwtjes had, bijvoorbeeld uit zijn programma The Apprentice. Hè, als daar iemand in afviel, dat Trump kon zeggen, you're fired. En dan moest die kandidaat het veld ruimen. Dan belde die naar David Pecker en dan zei hij van, ik heb een nieuwtje voor je. En dan had de National Enquirer een primeur. Tegelijkertijd is die relatie wat hechter geworden en hebben ze eigenlijk in de campagne, toen Trump de presidentsverkiezingen betrad in 2015-2016, afgesproken om elkaar te helpen. En dat kwam erop neer dat er een doorzetting kwam, hè, een voortzetting kwam van het feit dat ze heel veel verhalen van Donald Trump plaatsten in positieve zin. Dus Trump gaf hun dan een tip en dan plaatsten ze een positief verhaal over hem op de cover. Bijvoorbeeld, hè, dit is de echte Donald Trump en dan hele leuke familiefoto's en zo. En ook dat ze tegenstanders van hem zouden besmeuren. En dat leidde er weer toe dat dit artikel ineens verscheen, waarin dus de vader van Ted Cruz verdacht werd van de moord op John F. Kennedy. Nou, en Donald Trump kon dan zeggen, zoals hij in het fragment van net zei, van ja, ik heb er ook niks mee te maken, maar ik lees het ook maar net. Iedereen valt over mij heen, maar het staat in de krant. En ik heb in ieder geval nog niet Ted Cruz horen zeggen dat het niet klopt. Dus waar rook is, is vuur. Nou, vervolgens dwing je natuurlijk Ted Cruz, nadat hij dagenlang, wekenlang heeft gezegd dat het belachelijk was wat daar gebeurde, dat het allemaal doorgestoken kaart was, om toch ook te zeggen dat zijn vader niet betrokken was bij de moord op JFK. En als je als presidentskandidaat moet zeggen dat jouw vader niet betrokken is bij de moord op JFK, ja, dan kun je natuurlijk wel inpakken. En dat geeft aan hoe krachtig die samenwerking was tussen David Pecker en Donald Trump, tussen de National Enquirer en Donald Trump. En daar hoorde ook bij die samenwerking, dat verhalen die mogelijk negatief zouden zijn richting Trump, dat die kapot zouden worden gemaakt via een catch-and-kill strategie. En catch-and-kill betekent dat je het eerst probeert te pakken. Bijvoorbeeld als Stormy Daniels of Karen McDougal, hè, de twee vrouwen die in aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2016 naar de pers stapten met hun verhaal over hun affaire met Trump. Hè, want zij dachten flink te gaan cashen daarmee. Een presidentskandidaat, een officiële Republikeinse presidentskandidaat, waarmee zij affaires hadden gehad. Ja, daar kun je gewoon geld mee verdienen in aanloop naar de presidentsverkiezingen. Catch betekent dan dat ze dat probeerden weg te nemen bij die vrouwen. Dus in dit geval belde David Pecker met Michael Cohen, de advocaat van Donald Trump, en zei, hey, deze dame biedt dit verhaal aan waarmee ze zegt seks gehad hebben met jou, met allerlei juicy details. Ja, volgens mij moet jij dat verhaal zelf afkopen, want dan is het maar weg en dan plaatst ook geen ander blad het. En toen zei Trump, is goed, moeten we regelen. En vervolgens kwam het erop neer dat de National Enquirer dus die dames bijvoorbeeld $150.000 betaalde, daarmee hun verhalen kocht. En in plaats van het dan te plaatsen, wat natuurlijk ieder ander medium zou doen, hebben ze het in een kluis gestopt en er nooit wat mee gedaan. En dat is die catch-and-kill strategie. En dat kwam deze week in de Trump-rechtszaak naar buiten, omdat daarmee het Openbaar Ministerie in New York wil aantonen dat dus er een wederkerige relatie was tussen Trump en de National Enquirer. Dat is op zich niet strafbaar. Alleen als je daarmee verkiezingen probeert te beïnvloeden, wat nu dus gebeurd lijkt te zijn, dan is het wel strafbaar. De National Enquirer heeft er al eerder een boete voor betaald. En nu komt het dus ook terug in de zaak van Donald Trump, omdat dus A, daar de verkiezingen mee beïnvloed zijn geweest, maar B, en daar gaat vooral die zaak in New York over, Trump dat heeft weggeboekt onder juridische kosten. Hè? Dus de National Enquirer heeft dat verhaal gekocht. Michael Cohen, de advocaat van Trump, heeft ze daarvoor vergoed. En Trump heeft dan weer Michael Cohen vergoed. En Trump heeft dat afgeboekt als juridische kosten richting Michael Cohen, terwijl het natuurlijk gewoon het afkopen was van een dame. Nou, dat is op zich dus niet strafbaar, maar dan moet je dat wel goed in de boeken vermelden. En als het in dit geval gebeurde om de verkiezingen te beïnvloeden, dan is dat ook nog eens een schending van de campagneregels. Trumps verweer is natuurlijk, ik heb dit gedaan om te voorkomen dat mijn vrouw erachter kwam. Dus heeft niks met de verkiezingen te maken. Nou, dat is in ieder geval een van de belangrijkste dingen die deze week naar buiten is gekomen in de Trump-rechtszaak. Het is dus niet nieuw, want nogmaals, in mijn boek Lang Leven Trump heb ik dit ook al uitgebreid beschreven. Alleen het is wel voor het eerst dat David Pecker onder ede ook toegeeft dat er in ieder geval sprake was van die wederkerige relatie. En het is onderdeel van het verhaal van het OM richting de jury om op te bouwen naar het feit dat Trump dus wel degelijk de wet heeft overtreden. Het gaat niet zozeer om het feit dat er sprake is van een wederkerige relatie tussen die twee, maar het wordt wel gebruikt als een soort bouwsteentje dat uiteindelijk de jury ervan moet overtuigen dat er sprake was van een schimmig spel en dat Trump daarbij de wet heeft overtreden. Nou, daarom moet je het wat mij betreft weten. En ik vind het ook zo'n typisch Trump verhaal. Er zijn ook andere voorbeelden van te noemen hoe die dat deed, dat het ook mooi is om hier even te delen, om te laten zien hoe vuil dat hele politieke spel is van de Trump-campagne. En Trump is daarmee niet alleen. Dit is natuurlijk wel heel erg extreem, maar het gebeurt vaker natuurlijk dat er sprake is van smerige spelletjes om verkiezingen te beïnvloeden. Goed, tot zover wat je wat mij betreft moest weten. Dan naar jullie vragen die jullie weer keurig hebben ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. En de eerste vraag die komt van Ton. En Ton zegt, hey Raymond, in de vorige verkiezingen, dus die van 2016, vorige, had Trump het steeds over Obama, dat hij continu maar aan het golfen zou zijn. Nou, en hij zei dan, als ik president ben, heb ik er helemaal geen tijd voor, want ik ben hard aan het werk. Maar voor zover ik weet, heeft hij veel meer gegolfd nog, toen Trump in het Witte Huis zat, dan Obama. Waarom is er eigenlijk tot nu toe weinig discussie over geweest? Ja, Ton, daar is een heel helder antwoord op. Het klopt inderdaad wat jij zegt. Het is overigens iets wat wel vaker terugkomt, hoor. De Democraten zeiden ook vaak dat George W. Bush te veel aan het golfen was. Er is een heel bekend, ook wel mooi fragment, vind ik, van George Bush die op de golfbaan staat, een balletje wil slaan, maar er staan ook fotografen bij. Dus hij loopt naar de pers toe en hij zegt, dat was ook een paar maanden na 9-11, de Verenigde Staten gaan er alles aan doen om deze terroristen te pakken. En we gaan ze met de grond gelijk maken. Nou, kijk eens even hoe ik dit balletje ga slaan. En vervolgens gaat hij verder. Dat was Bush. Was natuurlijk een beetje een onbehouwen cowboy. Maar daarvan werd ook gezegd dat hij te veel golfde. Nou, van Obama werd het ook gezegd. En nou ja, van Trump natuurlijk ook. Alleen Trump heeft wel heel veel gegolfd. Trumps verdediging daarbij zelf was, ja, ik ben gewoon heel vaak op bijvoorbeeld mijn winterwitte huis in Florida, Mar-a-Lago. Daar zit een golfbaan in de buurt. Dus als ik golf, ben ik ook gewoon met mensen aan het bellen en ook gewoon een beetje aan het werk, ja. Dat is de standaardverdediging van een president die aan het golf is. Jouw vraag was, hè, waarom wordt daar dan nooit zoveel over gesproken? Nou, dat gebeurt wel, hoor, want de Democraten hebben Trump er heel vaak op aangevallen. Alleen bij het Trump-presidentschap speelde zoveel schandalen, zoveel poeha, dat eigenlijk al die golfwedstrijdjes gewoon ondersneeuwden rondom het andere kabaal. Dus vandaar dat er toch vrij weinig aandacht voor was. Dan een vraag van Ari, die zegt, beste Raymond, vind jij ook dat Trump zijn achterban verraden heeft met het nieuwe hulppakket aan Oekraïne? Het schijnt ook zijn idee geweest te zijn om er een lening van te maken in plaats van het te schenken. Maar goed, mij verbaast het allemaal niks. Volgens mij heeft alleen Kennedy gezond verstand. Die wil echt de oorlog beëindigen. Ja, Ari, inderdaad. Er zijn America First Republikeinen, de echte diehard Trumpisten, die zeggen, ja, dit is verraad. We zouden ons toch meer met ons eigen land mee bezighouden. En nu worden er in één keer 100 miljard gegeven aan Oekraïne, maar ook aan Israël en Taiwan, hadden we allemaal niet moeten doen. Je zou dat inderdaad als verraad kunnen zien. Maar goed, uiteindelijk is de steun aan Israël, ook vanuit de Trumpisten, best groot. En de aanval op Israël, hè, op 7 oktober en de aanval ook van Iran later nog op Israël, die hebben ook de Trumpisten zich doen realiseren dat, ja, Israël geld nodig heeft. Ja, en Biden is gewoon heel slim geweest om dat in één pakket te gieten. Namelijk, ja, we gaan niet alleen maar Israël geld geven, dan gaan we er één groot veiligheidspakket van maken en geven we dus ook geld aan Oekraïne. En vandaar dat het er allemaal bij zit. Dus die Trumpisten hebben deels ook zelf die draai gemaakt. En dat geldt voor Trump natuurlijk ook, hè. Ja, het is een draai, maar Trump steunt Israël ook door dik en dun. Dus die draai moest gemaakt worden. Dat zal inderdaad voor een deel van de Republikeinen, neem Marjorie Taylor Greene bijvoorbeeld, als verraad worden gezien. Ze doet nu ook haar best om Mike Johnson uit zijn functie te ontzetten, maar daar heeft ze tot nu toe nog niet veel steun voor gekregen. Dan Chris, die vraagt, hey Raymond, hoe is het mogelijk dat Kennedy meer wegsnoept bij Trump? Eigenlijk had iedereen toch verwacht dat het andersom zou zijn. Nou Chris, het hangt er een beetje vanaf welk onderzoek je bekijkt. Je weet, ik kijk altijd naar een gemiddelde van alle peilingen en dan zie je inderdaad dat Biden daar wat meer stemmen door kwijtraakt. Maar van de week nog een grote peiling door NBC News en daar kwam weer als grote nieuws uit dat Trump weliswaar 2 procentpunten voorstaat op Biden. Maar zodra je mensen ook Kennedy als keuze voorlegt, daalt Trump ineens weer een stuk meer en is het Biden die voorstaat. Ik geloof dat Trump 46% van de stemmen had, Biden 44%. Voeg je daar Kennedy ook als keuze aan toe, dan was het in één keer Biden 39%, Trump 37% en Kennedy ook nog eens 10%, geloof ik. Dus het hangt er gewoon vanaf naar welk onderzoek je kijkt. Het meest recente onderzoek, dus gedaan door NBC News, laat weer zien dat Kennedy meer mensen wegsnoept bij de Democraten. En volgens de onderzoekers kwam dat vooral omdat de Kennedy-stemmer kritisch staat tegenover eigenlijk vrijwel alles. Hè. Tegenover de voedingsindustrie, tegenover de farmaceutische industrie en natuurlijk ook tegenover Washington. Ze zijn bijvoorbeeld tegen vaccinaties, zeker verplichte vaccinaties omtrent COVID. Ja, die onderzoekers zeggen van ja, iemand die tegen al dat soort dingen is, ja, die gaat niet op Biden stemmen, die bijvoorbeeld heel erg pro vaccinaties is, dan kom je eerder uit op Trump. Dus de RFK-stemmer is meer iemand die normaal gesproken op Trump zou stemmen dan op Biden, zeggen zij. Maar goed, er zijn dus ook weer onderzoeken die het andere uitwijzen. We weten het gewoon nog niet. Goed, tot zover weer. Dank voor het luisteren. Dank ook weer voor al jullie vragen. Heb jij nou een vraag? Stuur die op en dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.